En fijn dat we zo met elkaar twee studies mogen houden over een buitengewoon belangrijk thema, de 70 jaarweken. En ik wil u dan graag meenemen naar het hoofdstuk waar we deze twee middagen ons vooral mee zullen bezighouden, namelijk het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 9. En ik stel voor dat we niet het hele hoofdstuk lezen, hoewel ik daar wel een aantal dingen over wil zeggen, maar om destijds willen toch dat we ons beperken tot het lezen van de versen 24 tot en met 27. Dus Daniël 9, versen 24 tot en met 27. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonden af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligs te zalven. Weet dan en versta vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken. En 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na de 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. En het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Maar zijn einde zal zijn in de overstroming. En tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zich zal uitstorten over wat woest is. Ja, broeders en zusters, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet zeggen, het boek Daniël behoort wel een tot mijn lievelingsboeken in de Bijbel. En ik weet wel, als je dat zegt, moet je altijd heel erg oppassen. Want ja, welk boek in de Bijbel is niet bijzonder mooi? Het is alles opgetekend, natuurlijk door de Joodse profeten, maar natuurlijk onder inspiratie van dezelfde geest. En het is allemaal het woord van God. Maar wat ik met het boek Daniël toch ook wel heel bijzonder mooi vind, is dat we zowel profetie vinden, waar we dan ook vanmiddag en de komende week ons mee bezig zullen houden, maar dat het boek Daniël ook zo ontzettend veel geestelijke lessen bevat. Als we kijken naar het leven van Daniël, dan is hij op zoveel wijze ons ook ten voorbeeld. Daniël, die ook tot twee keer toe, Daniël 10 vers 11 en 19, wordt aangeduid als een zeer beminde man. En ik ben er dan ook van overtuigd dat Daniël als een zeer beminde man een prachtig type is van de zeer beminde man, door God beminde man, namelijk niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Het is ook eigenlijk heel opmerkelijk dat we eigenlijk in de schrift niets negatiefs vinden met betrekking tot Daniël. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ook Daniël een oude natuur gehad heeft, vanzelfsprekend. Hè? Ook hij was uit Adam geboren. Maar opmerkelijk dat het een man is geweest die toch ook echt heeft geleefd vanuit de genade van God. En heeft geleefd ook vanuit de kracht, hè, van Gods geest, om een leven te leven dat ook ons tot voorbeeld mag zijn. In eerste plaats valt op, als je zo het boek Daniël leest, dat Daniël God gehoorzaam was boven mensen. Als we lezen in Daniël 1 vers 8, dat Daniël een rantsoen werd gesteld door Nebukadnezar. Voedsel waaraan hij zich strikt moest houden. Dan lezen we in Daniël 1 vers 8 dat Daniël zich voornam zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen of met de wijn die de koning placht te drinken. Daniël wilde zich daar niet mee verontreinigen. Daniël die gehoorzaam was in de eerste plaats aan de Heere God. Met het gevaar dat ja, hem het leven zou worden benomen. Want we weten dat Nebukadnezar een zeer grimmig man kon wezen. En iemand was die, als je ook leest in Daniel 2, waar dan hij die droom krijgt, Nebukadnezar, en dan kennelijk niemand blijkt van zijn wijsgeren die droom te kunnen uitleggen. Dan waarschuwt hij degene, mensen om hem heen, zijn wijsgeren, dat zij in stukken gehouden zouden worden en hun huizen tot een puinhoop gemaakt zouden worden. Dus nogmaals, Nebukadnezar was bepaald niet een man waarmee te spotten viel. Maar prachtig te zien dat Daniel toch zich daar niet door laat intimideren door deze koning, maar zich gehoorzaam onderwerpt aan de God van Israël. Het is ook mooi als je ook ziet dat Daniel ook zo heel vrijmoedig getuigt van de Heere God. Als hij in Daniel 2 dan staat voor Nebukadnezar. Hij dat moment aanbreekt waarop hij dan niet alleen die droom moet uitleggen, maar ook moet zeggen wat Nebukadnezar gedroomd heeft. En dan lezen we dat Daniel, hoewel de Heere hem dan die openbaring al gegeven heeft, maar hij heel duidelijk zegt dat het niet een wijsheid is van hemzelf waarop hij zich zou kunnen laten voorstaan, maar zegt hij, Daniel 2 vers 28, er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij geeft God de eer. Daniel ook een man van gebed. We kunnen lezen in Daniel 6 dat hij zich maar liefst 3 maal per dag boog, zijn knieën boog voor de Heere God. En de Heere God loofde en prijst. Hij bad, staat er in Daniel 6 vers 11. En hij loofde zijn God. Doen wij dat ook? Ik maak mezelf nog wel eens, merk zelf wel eens dat ik wel elke keer een hele lijst breng voor het aangezicht van de Heer. Allemaal zaken waar ik dagelijks voor bid. Maar ja, als ik dan kijk naar de tijd die ik doorbreng met het loven en het prijzen van de Heer, en hem vooral ook de dankzegging te brengen van mijn hart, ja, dan heb ik, althans als ik voor mezelf spreek, nog wel eens het gevoel dat ik daar nog wel eens in tekort kom. Maar Daniel, hij bad en hij loofde de Heer 3 maal per dag. Iets anders wat ik ook altijd mooi vind bij Daniel, in Daniel 10 vers 12, dat we daar lezen dat Daniel zijn hart erop gezet had om kennis en inzicht te vergaren. Het ging Daniel niet alleen maar om verstandskennis, maar hij had zijn hart erop gezet. Hij had het verlangen om inderdaad de Heere beter te mogen leren kennen en ook tot een dieper kennen van de Heere zelf te mogen komen. Hij had zijn hart erop gezet. En wat opvalt ook bij Daniel is zijn bewogenheid over het woord. Als Daniel bijvoorbeeld in Daniel 8 dan die profetie krijgt over die laatste dagen, die verschrikkelijke gebeurtenissen die straks zullen plaatsvinden, dan lees je in Daniel 8 vers 27 dat Daniel is uitgeput en enige dagen ziek was vanwege het gezicht dat hij had ontvangen. Broeders en zusters, zijn wij ook zo bewogen als Daniel met die profetie? Want ja, het is geweldig natuurlijk dat we ons mogen verdiepen in die profetieën. Maar zo zullen we ook met elkaar vanmiddag en ook met name ook de volgende keer, we volgende week maandag vooral stil zullen staan bij de 70ste jaarweek, ook zien dat er nog een enorme moeilijke tijd zal aanbreken. Voor de wereld, maar ook heel in het bijzonder voor het Joodse volk, het volk dat we zo van harte lief hebben. Daniel was er ziek van. Hij las het niet alleen maar en nam het niet alleen maar als kennisgeving aan, maar hij was er ook ziek van. Het ging dwars door zijn hart, dwars door zijn ziel heen. En zo geloof ik ook dat het ook voor u en voor mij zo belangrijk is als we bezig zijn met dat profetische woord, dat Ja, dat het ook een stukje bewogenheid teweeg brengt bij ons. Dat we het niet alleen maar als verstandskennis ons toe-eigenen, maar dat het ook vooral ook een hartezaak wordt. En daar is het mooi in Daniël 9, dat we ook zien, en ook zo meteen ook zullen gaan zien, dat Daniël schuldbelijdenis deed voor zijn volk. Opmerkelijk dat Daniël, en zoals we net gezegd hebben, er eigenlijk nergens in de Bijbel iets negatiefs over hem vermeld staat. En desalniettemin dat hij hier toch in Daniël 9, zo zullen we zo met elkaar gaan zien, toch, ja, bijna zou je kunnen zeggen plaatsvervangend, hè, schuldbelijdenis doet voor de zonden van zijn volk. Nou, dat heel even zeggen over de geestelijke lessen van dit boek. Hè, wat uitermate goed is om ook daar kennis van te nemen. Daniël, die ons in vele opzichten een geweldig voorbeeld heeft nagelaten. En zoals gezegd natuurlijk ook een heel herkenbaar type is van de Heer Jezus Christus. Hoofdstuk 9, daar zullen we het vandaag bijzonder met elkaar over gaan nadenken. Daniël 9, dat begint met een tijdsaanduiding waarop deze gebeurtenissen plaatsvonden. We lezen in Daniël 9 in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het geslacht der Meden, die koning geworden was over het koninkrijk der Galdeeën. Let u op, in het eerste jaar van Darius. Darius is niet een eigen naam, maar is een titel, zoals bijvoorbeeld ook Ahasveros. Ook die naam komen we tegen in dat eerste vers, want Darius was de zoon van Ahasveros. Beide zijn geen eigen namen, maar zijn titels. Darius betekent bewaarder of bedwinger. En Ahasveros, of zoals we hem ook wel in de Bijbel tegenkomen, Artaxasta, betekent grote koning. Ahasveros komen we natuurlijk ook in een ander Bijbelboek tegen. Zegt u maar, in het boek Esther, inderdaad. Daar komen we dus ook Ahasveros tegen. En ja, naar mijn overtuiging is dat dezelfde persoon. Dus dat brengt al direct al een hele duidelijke link naar het boek Esther. En als we dus lezen over Darius als zoon van Ahasveros, dan zou het heel goed mogelijk zijn dat zijn moeder dus was koningin Esther. Ja. Wel, tegelijkertijd lezen we dus dat Darius was uit het geslacht der Meden en hij was koning geworden over het koninkrijk der Galdeën. Daar heeft dus een machtswisseling plaatsgevonden. En dat zal Daniël niet verbaasd hebben. Want ik breng u in herinnering dat Daniël in Daniël hoofdstuk 2, waar we net al even iets over gezegd hebben, die droom heeft mogen uitleggen die Nebukadnezar kreeg over, weet je wel, dat geweldige grote beeld met dat gouden hoofd, hè, die borst en armen van zilver, die buik en lendenen van koper en die benen van ijzer. En Daniël mag dan Nebukadnezar uitleggen dat dat opeenvolgende koninkrijken zullen zijn. Babel, dus dat gouden hoofd. En dan vervolgens die borst en armen van zilver, dat is het daaropvolgende rijk. Dat is dus het Medo-Persische Rijk. En daar bevinden we ons hier dus in Daniël 9. Ziet u? Dus een deel van datgene wat Daniël heeft mogen profeteren, heeft zich dus in zijn leven vervuld. Namelijk de machtswisseling van het eerste koninkrijk van Nebukadnezar naar dus het zilver, het Medo-Persische Rijk. En daar bevinden we ons dus hier in Daniël 9, in dus dat Medo-Persische Rijk. Dat moment van overgang, dat kunt u lezen in Daniël 5. De bekende geschiedenis van Belsasar, weet je wel. Die dan denkt wel het goud en zilveren gerei uit de tempel te kunnen laten aanrukken. voor het feest dat hij vierde, Daniël 5. En dan verschijnt daar een vinger die dan aan de wand schrijft, hè, mene, mene, tekel, ja, ufarsim, dat betekent, hè, God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden. En Peres, uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Persen gegeven. Dus daar zien wij hoe dus, ja, al een stukje van die profetie in vervulling is gegaan. Want op diezelfde nacht weten we, hè, dat die machtswisseling heeft plaatsgevonden en ook geleid heeft tot de dood van koning Belsazar, de zoon dus van Nebukadnezar. Maar er is nog een andere belangrijke profetie, namelijk in vers 2, dat we lezen in het eerste jaar van zijn koningschap, dus van het koningschap van Darius, lette ik, Daniël, in de boeken op het getal van de jaren waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was. Daar hebben we dus de volgende profetie. De profetie van Jeremia. En wat was die profetie waar Daniël op lette? Wel nu, zo lezen we in vers 2, dat hij over de puinhopen, en hij is dus de Heere, over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. Daniël had dus kennelijk de beschikking over de boekrol van Jeremia gekregen. En Daniël lette daarop. Hij las die boekrol, maar hij lette dus ook op de jaren die daar waren aangeduid. Dat is ook belangrijk, broeders en zusters, en dat is eigenlijk ook de reden waarop we deze twee studies ook houden. Namelijk om ons bezig te houden met de jaartelling. De 70 jaren waar we straks met elkaar over zullen weken hebben, de 70 jaar weken, is dus een bepaalde tijdsperiode die de Heere ons in zijn woord bekend maakt met betrekking tot, zo zullen we straks gaan zien, het uiteindelijk herstel van Israël. En natuurlijk ook in het bijzonder ook het herstel van Jeruzalem, de stad van de grote koning. Daniël lette dus op die jaren. En hij kwam tot de ontdekking dat inderdaad Daniël, en we kunnen dat lezen in Daniël 29 vers 10, dat is dan die brief die Jeremia stuurt aan de ballingen. Prachtig hoofdstuk ook, Jeremia 29, echt ook de moeite waard om voor uzelf eens te bestuderen. Waar staat Jeremia 29 vers 10, want zo zegt de Heere, neen, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen. Heel uitdrukkelijk, 70 jaar. Want er waren namelijk ook heel wat profeten die zeiden, oh, geen 70 jaar, weet je wel, de profeet Hanania bijvoorbeeld, hè, maar 2 jaar. Jeremia moet je niet zo serieus nemen hoor, want ook wij hebben een woord des Heren gehad. Het valt me trouwens ook op hoe vandaag aan de dag ook heel veel christenen, ook als het gaat om het profetische woord met betrekking tot Israël, dat wegwuiven en zeggen, ja, dat staat er wel, maar dat moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. En zich niet kunnen voorstellen dat er straks nog een tijd van benauwdheid en verdrukking voor Israël gaat aanbreken. Ik kan het me ook niet voorstellen, broeders en zusters, maar het gaat er niet om wat u en ik mij over deze dingen kunnen voorstellen, maar het gaat erom wat de Heere zegt in zijn woord. En daar hebben we ons aan te houden. En dat, ja, zou ons eigenlijk net als Daniël ook ziek moeten maken. Het zou ons inderdaad ook tot een stukje bewogenheid moeten brengen. Te weten dat er nog een tijd van grote benauwdheid voor het volk zal aanbreken. En dan weet ik wel, vandaag aan de dag zijn er heel wat die zeggen, ach, dat zal allemaal wel meevallen. Of die profetie van Daniël, dat is allemaal al vervuld in het verleden, in de geschiedenis. Ja, dat is wishful thinking. Zoals ook in de profeten in die tijd van Jeremia. Ook allemaal wishful thinking toepasten. Dat soort dingen, maar liever niet als waarheid accepteerde en de toekomst veel rooskleuriger voorstelde als dat de Heere ons in zijn woord had bekendgemaakt. Hier dus heel nadrukkelijk dat de Heere zegt, 70 jaar zal die ballingschap duren. En de Heere houdt zich aan zijn woord. Met betrekking tot zijn volk Israël. En het mag ook duidelijk zijn dat natuurlijk ook die brief aan de ballingen ook bedoeld was. Ook ter bemoediging van degene die daar in ballingschap waren. Ook bedoeld was om ze niet met een valse hoop die periode daar te laten doorbrengen. Dat het misschien wel korter zou duren dan 70 jaar. Nee, zegt de Heere. Dat zij de vrede voor de stad moeten zoeken waarin de Heere hen geleid heeft. Want in die vrede zal uw vrede gelegen zijn, Jeremia 29. Ziet u? Geen valse hoop. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat die 70 jaar ballingschap ten behoeve was van Israël. Daar zou een einde komen ten behoeve van Israël. Maar we lezen ook in Jeremia 25 vers 11 dat de Heere dan ook na die 70 jaar de ongerechtigheid zal bezoeken aan Babel. Babel gaat namelijk niet vrij uit. Babel wordt wel door de Heere gebruikt als een instrument om zijn volk te tuchtigen. Maar dat wil niet zeggen dat, zoals we ook elders in de profeten lezen, dat Babel daarbij dus een carte blanche had gekregen om maar zich op zijn lusten op dat volk bot te vieren. Nee, de Heere bezoekt ook de ongerechtigheid na die 70 jaar aan Babel. En we weten dan ook, zoals we net ook al hebben gezien, hoe Belsasar zich dan ook enorm de toren van God over zich heen heeft gehaald. Door dus dat zilver en dat gouden gerei, drinkgerei, uit de bekers en alles wat daarmee samenhing, uit de tempel dus te halen en daar dus zijn feestje mee te vieren. Hij had wel degelijk te maken met een heilige God, de God van Israël, die dat niet gedoogt. 70 jaar, dat is wat Daniël dus mag ontdekken uit het boek Jeremia. De periode die God gesteld had dat het volk in ballingschap zou zijn. Ook wel even goed, toch denk ik ook in het verband, even stil te staan bij de vraag, en waarom nu 70 jaar? Waarom is Israël 70 jaar in ballingschap geweest? Wel, we zeiden het al, in zijn algemeenheid heeft dat natuurlijk te maken met de zonde van het volk. De ongehoorzaamheid van het volk. Waar Daniël dan ook, ook de Heere dan ook met berouw en met boetedoening dan ook tegemoet treedt. Daniël die de zonde van het volk beleidt aan de Heer in het gebed dat hij hier doet in Daniël 9. Maar die 70 jaar, broeders en zusters, heeft vooral ook te maken dat ze 70 keer achtereen het volk, het land, niet de Sabbatsrust had gegund. Weet je wel? Elk zevende jaar was een Sabbatsjaar, was een Sabbatsrust. Je had de wekelijkse Sabbat. Hè? Elke zevende dag was de Sabbat. Maar je had ook een Sabbatsjaar. Dat was het zevende jaar. En daarover lezen we in Leviticus 25 vers 4. Dat de Heere zegt, maar in het zevende jaar zal het land een volkomen Sabbat hebben. Een Sabbat voor de Heere. Ziet u? Uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet besnoeien. Bedenk wel dat lezen we in Leviticus 25 vers 23, dat de Heere zegt, het land is van mij en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij mij. Wij praten altijd over het land Israël, hè? En dat is ook wel goed. Als we altijd ook tegelijkertijd ons maar bewust zijn dat uiteindelijk Israël niet de eigenaar is, niet het volk de eigenaar is van dat land. Zij hebben dat in bruikleen, want de eigenaar, zegt de Heere, heel uitdrukkelijk in Leviticus 25 vers 23, ben ik. Ziet u? Hij is de eigenaar. En zij zijn, moet je nagaan, vreemdelingen en bijwoners. Vreemdelingen en bijwoners. De Heere vaardigt ook de wetten voor dat land uit. En als Israël dus niet gehoorzaam is aan de Heere in het beheer, zoals de Heere dat door zijn wet heeft bevolen, dat land te beheren, dan is dus de consequentie dat het volk dat land moet verlaten. Want het land is des Heeren. En in feite heeft dus het volk 70 keer 7 jaar, elke keer dat zevende jaar, dus niet dat land rust gegeven. Dus eigenlijk over een periode praten dan van 70 keer 7, 490 jaar. Zo'n tijdspanne waarin dus het land niet de van God beoogde rust heeft gehad. En dat heeft dus als consequentie dat de Heere ingrijpt en zelf zorg gaat dragen voor dat land. En zegt er nou is het over en nou zorg ik dan dat dat land 70 jaar achtereen volkomen rust krijgt om dus die sabbatsjaren in te halen. Bijzonder te zien dus dat met God niet te spotten valt. Hè? Nou, dat hoef ik dat u niet te zeggen. Maar dat we denk ik ook als christenen wel goed er rekening mee moeten houden dat wij misschien soms wel eens denken dat de Heere bepaalde dingen niet ziet of bepaalde dingen niet hoort. Maar dat natuurlijk onjuist is. De Heere heeft weet van wat er in ons omgaat. Heeft weet van datgene wat we doen. Ook als anderen het niet zien. Of als anderen het misschien aan anderen voorbij gaat. Ik kan me ook voorstellen dat het volk gezegd heeft. Nou ja, laten we het een keer in die zevende jaar maar gewoon maar doorgaan met het land te bewerken. En te oogsten enzovoort enzovoort. Nou, God greep niet in. Nou, dan de volgende zevende jaar ook maar. En dan nog weer een keer. Want ja, kennelijk gebeurt er niks. Kennelijk grijpt God niet in. Ja, maar God houdt kennelijk boekhouding bij. God ontgaat niets, broeders en zusters. En zo, dat is eigenlijk denk ik ook weer een geestelijke les die we uit deze geschiedenis kunnen leren. Wel, 70 jaar zou de ballingschap duren. Alleen wat tegelijkertijd, en misschien ligt daar ook weer een mooie geestelijke les ook in opgesloten, wat ook opvalt is dat Daniël niet gaat pleiten op de belofte van de Heer. Daniël zegt niet, nou heren, nou zijn die 70 jaar voorbij en nu hebben wij recht op het land. Want zo heeft u dat gezegd. En het is om zo te zeggen uw plicht om nou vervolgens uw woord dan maar in vervulling te doen laten gaan. Dus breng ons maar terug naar het land. Zoals u beloofd heeft. Dat is bepaald niet de toon die Daniël aanslaat. Integendeel, broeders en zusters. Daniël, zoals reeds gezegd, hij verootmoedigt zich voor het aangezicht des Heren. En hij doet belijdenis van zonde. In Daniël 9 vers 5 zegt hij, wij hebben gezondigd, ziet u? En misdreven. Wij hebben goddeloos gehandeld. Daniël 9 vers 5. Wij zijn weerspannen geweest. Wij zijn afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen. Wij. Ik zei het u wel, je kan eigenlijk over Daniël niets negatiefs vinden. Je kan ergens vinden dat Daniël gezondigd heeft tegen de Heere, dat hij goddeloos heeft gehandeld, dat hij weerspannig is geweest. En toch zegt hij wij. Hij staat daar als het ware, hij vertegenwoordigt daar het volk en zegt ja, wij. En dan natuurlijk ook, weer zoals gezegd een prachtig type van de Heer Jezus Christus, bij wie het nog verder ging. Want we lezen van de Heer Jezus in 1 Petrus 2 vers 24 dat Petrus zegt, hij die zelfs onze zonden in zijn lichaam op het hout heeft gebracht. De Heer Jezus heeft als het ware gezegd, ik heb gezondigd. Ja, heeft hij gezondigd? Nee. Maar hij heeft onze zonden in het lichaam op het hout gebracht, zegt Petrus, opdat wij aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen. Had hij striemen verdiend? Wel nee. Heeft hij ooit gezondigd? Wel nee. Maar hij stond daar in onze plaats om de zonden op zich te nemen. En zo is inderdaad Daniël een prachtig type van niemand anders dan onze Heer en Heiland Jezus Christus. Ook wel heel goed om even te letten op de vier elementen, belangrijke elementen uit Daniëls gebed. In de eerste plaats lezen wij dat hij verband legt tussen de ballingschap en de overtreding van de wet van Mozes. Kijk maar in vers 11, daar lezen we, ja, geheel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons uitgestort de met een eed bekrachtigde vloek, welke geschreven staat in de wet van Mozes, de knecht Gods, want wij hebben tegen hem gezondigd. Dus heel duidelijk een relatie tussen, ja, het niet luisteren naar de stem van de Heer, het ongehoorzaam zijn aan de wet die God door Mozes aan het volk gegeven heeft, en tegelijkertijd de consequentie dat zij daarmee ook het oordeel van de Heer over zich hebben heen gehaald. Ook vers 13, daar lezen wij, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, is al dit onheil over ons gekomen. En wij hebben de Heere onze God niet vermurwd door ons te bekeren van onze ongerechtigheden en acht te slaan op uw waarheid. Zoals geschreven staat in de wet van Mozes is al dit onheil over ons gekomen. Want inderdaad, broeders en zusters, en leest u voor uzelf ook maar eens, met name ook Deuteronomium 28, 29 en 30 maar eens door, daar zult u zien dat de Heere ook heel duidelijk zegt tot zijn volk, dat als zij ongehoorzaam zouden zijn aan die wet, dat zij daarmee natuurlijk dat oordeel van de Heere over zich heen zouden halen. Dat oordeel dat daar ook heel schrijnend beschreven staat. Vooral ook in Deuteronomium 28. Maar vervolgens ook, dat daar ook heel duidelijk ook beschreven staat, dat als zij zouden volharden in hun zonde, dat zij dan ook het land zouden moeten verlaten, dat de Heere hen in ballingschap zou wegvoeren. En dan in Deuteronomium 30, lees je dat voor uzelf, TZT maar eens door, daar zult u zien ook wat de voorwaarde is tot de terugkeer naar het land, en dat is berouw en bekering. Dat is de voorwaarde, Deuteronomium 30. Echt heel belangrijk om die teksten voor uzelf nog eens goed door te lezen. Deuteronomium 30 vers 1 tot en met, ik zeg het even uit mijn hoofd, vers 6 of 7. Daar zien we heel duidelijk die voorwaarden die de Heere dan ook stelt. Ja, dan vervolgens, ja, net wat ik al zei, punt 2, hij beleidt dus de zonde, op de voorwaarden dus waarop de Heere een keer zal brengen in het lot van zijn volk, Deuteronomium 30. Het derde element van zijn gebed, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat hij niet pleit op de gerechtigheid van het volk, maar op Gods genade. Kijk je maar in vers 18. Daar zegt, of daar bidt Daniel, neig mijn God uw oor en hoor, open uw ogen en zie onze verwoestingen en de stad waarover uw naam is uitgeroepen, dat is Jeruzalem, dat is ook het unieke van Jeruzalem, dat is de enige stad waar de Heere zijn naam over heeft uitgeroepen, waar de Heere ook zijn naam en in feite ook zijn wezen, want als we het hebben over de naam, hebben we het ook over het wezen, en waar de Heere ook zijn wezen mee verbonden heeft, Jeruzalem, de stad van de grote koning. En dan zegt hij, waarover uw naam is uitgeroepen, want niet op grond van onze gerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor u uit, maar op grond van uw grote barmhartigheden. Mooi, hè? Het is inderdaad dat Daniel zich bewust is. Hij kan nergens anders op pleiten dan op Gods barmhartigheden. Er is niets in het volk wat God zou kunnen behagen. Er is ook niets in u, hoor. Er is ook niets in mij wat God van nature zou kunnen behagen. Wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Het enige waar we recht op kunnen laten gelden is de dood. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Daar zou je nog recht op kunnen laten gelden. Ja, zo is het feitelijk. En al het andere, broeders en zusters, heeft alles te maken met Gods barmhartigheden. Heeft te maken met Gods genade. En dat is in feite ook waar Paulus natuurlijk ook aan refereert, in Romeinen 10, als hij zegt over zijn eigen volksgenoten, waarover hij in Romeinen 9 nog zegt dat hij een grote droefheid heeft, en een grote smart, een voortdurend smart, zegt hij in Romeinen 9, want zelf zou ik wel van Christus verbannen wensen te zijn ten behoeve van mijn broeders, weet je wel, mijn verwanten naar het vlees. En dan zegt hij in Romeinen 10, en daar laat hij feitelijk zien wat het probleem is van zijn volksgenoten. En wat natuurlijk ook het probleem was, wat ook de apostel ook bij zichzelf ook heeft ervaren voor zijn bekering. Romeinen 10 vers 3, want onbekend met Gods gerechtigheid trachtende zij hun eigen gerechtigheid te doen gelden voor God, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Dat is het probleem. Tot op de dag van vandaag. Hoe lief we het Joodse volk ook hebben, maar zeker niet hè, de beschuldigende vinger naar hen willen uitsteken. Maar ja, nog velen, vooral binnen de orthodoxie, zij verwachten het van hun eigen goede werken. Zij verwachten het van hun eigen gerechtigheid. Maar Paulus zegt heel duidelijk, hè, ja, die gerechtigheid, daar kunnen we niet mee voor God verschijnen. En zo prachtig als je dan ook ziet in Jeremia 23, ook een profetie waar we, dacht ik, wel eens bij hebben stilgestaan. En dat straks ook in de toekomst, dat gelovig overblijfsel, Jeremia 23, vers 6. Hè, de Heere zal noemen, de naam des Heere zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Niet hij is onze gerechtigheid. Hij is onze gerechtigheid. Het zijn niet onze rechtvaardige daden, zegt de profeet, als een wegwerpelijk kleed zijn. Nee, het zijn zijn gerechtigheden. We zijn gerechtvaardigd, niet door ons eigen werk, maar door, ook wij als gelovigen, door het volbrachte werk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En dat vinden we eigenlijk ook hier dan ook terug in het gebed van Daniël, dat ja, hij ook heel duidelijk aangeeft, het is niet op grond van onze gerechtigheden, maar het is alles op grond van uw grote barmhartigheden. En dan ook bijzonder dat Daniël in vers 19 pleit voor dat de naam van God wordt gerehabiliteerd. We hebben het al even gezien dat Daniël zegt hè, dat de naam hè, van God over de stad was uitgeroepen. Daniël 9 vers 18, de stad waarover uw naam is uitgeroepen. In vers 19, daar lezen we dat hij bidt dat de naam van God gerehabiliteerd zal mogen worden. O Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op, treed handelend op, toef niet om uzelfs wil, niet om het volk, nee, om uzelfs wil, mijn God, want uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk. Want het feit natuurlijk dat Jeruzalem in puin lag, was ja, eigenlijk voor de volken ja, een getuigenis van ja, dat de God van Israël kennelijk zijn volk heeft verlaten. Kennelijk zijn belofte aan zijn volk niet kon waarmaken. De naam des Heeren was, om zo te zeggen, door het slijk gehaald. En Daniël is zich ervan bewust dat er een stad is, dat er een volk is waar de naam des Heren over is uitgeroepen. En dat het zo belangrijk is dat die naam wordt gerehabiliteerd. En dus ook die stad en dat volk weer wordt hersteld, zodat de God van Israël, we hebben dat al eens gezien, zo'n bij de 200 keer komen we dat tegen in de Bijbel, dat de Heren zich bekend maakt als de God van Israël. Dan ook aan de volkeren laat zien dat hij ook waarachtig de God van Israël is. De God die woont in Jeruzalem, die regeert vanuit Jeruzalem. En inderdaad, de God die ook ja, in staat blijkt te zijn om met zijn volk dan ook tot zijn doel te komen. Lees je bijvoorbeeld in Deuteronomium 28, daar zegt in vers 9 en 10... Daar zegt Mozes, je weet dat, Deuteronomium is eigenlijk een grote afscheidsrede die Mozes houdt aan het volk, voor het volk. En dan in vers 9 en 10, daar lezen we Deuteronomium 28, de Heere zal u als zijn heilig volk bevestigen, weet u? Zoals hij u gezworen heeft, indien gij de geboden van de Heere uw God onderhoudt en in zijn wegen wandelt. En dan moet je zien wat het gevolg is, vers 10. Dan zullen alle volkeren der aarde zien, mooi hè, dat de naam des Heren over u uitgeroepen is en zij zullen voor u vrezen. Israël was ook bedoeld, en daar hebben we het in feite nu dan even over de roeping van Israël. Israël was ook bedoeld om een getuige te zijn voor de volkeren der aarde. Om een getuige te zijn dat zij het volk zijn van de levende God. Dat inderdaad de naam van de Heere over dit volk was uitgeroepen. En als zij dan de Heere gehoorzaam zouden zijn, dan zou dat ook door de volken opgemerkt worden. Dan zou dat door de volken gezien worden. En dan zou dat ook in feite tot gevolg hebben dat ook de volkeren tot het besef zouden komen dat de naam van God, de naam des Heren, dat is, als we het vinden met hoofdletters, dat is altijd de naam, hè, J-H-W-H, we weten niet precies hoe we die moeten uitspreken, wellicht Jehovah of anders. De naam ook die ook Joden nooit zullen uitspreken, zij spreken altijd over Hashem. Maar in ieder geval, het is dus de naam, hè, waarmee God zich dus met zijn volk heeft verbonden. De naam die over dat volk is uitgeroepen. En zo, ja, ook straks in de toekomst, hè, mogen we weten dat God zich ook als de God van Israël, zich aan de volkeren der aarde zal bekendmaken, als hij dat volk weer, ja, met zichzelf heeft verzoend. En dat volk dan ook de plaats krijgt die het ook door de Heere zo ook is bedoeld. Wel nu, we gaan gauw verder. Dan lezen we in vers 21 een keerpunt. Want Daniël heeft dus tot die tijd de zonden, hè, van het volk beleden, gepleit op de barmhartigheden des Heeren. En dan lezen we in vers 21... Terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriël, die ik tevoren gezien had, in het gezicht in eilende vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer. Terwijl ik nog in gebed was. Ook een prachtige geestelijke les. Hè? De Heere hoort. En geweldig dat hier, hè, terwijl Daniël nog in gebed is, hè, de Heere in feite zijn dienstknecht al gezonden heeft. Gabriël, de man die hier wordt aangeduid, die zegt Daniël, ik tevoren gezien heb. We komen namelijk Gabriël ook tegen in Daniël 8. Ook daar verschijnt dus de engel Gabriël aan Daniël, nadat hij dan die verschrikkingen heeft voorzegd, die openbaring heeft gegeven van die verschrikkingen van de laatste jaarweek. Gabriël, belangrijk om ook daar heel even bij stil te staan, want we komen hem niet alleen tegen in Daniël 8 en Daniël 9, maar we komen hem ook tegen in, ja, het Nieuwe Testament. Het is Gabriël die de geboorteaankondiging doet aan Zacharias met betrekking tot de geboorte van Johannes de Doper. Het is ook, en dan zie je weer die, hoe prachtig, hè, die lijnen allemaal, ja, in elkaar overgaan, in Lucas 1... dat het ook de engel Gabriël is die zegt tot Maria, gij zult zwanger worden en een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. En deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogste genoemd worden en de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid en zijn koningschap zal geen einde nemen. Prachtige woorden die Gabriël daar mag spreken tot Maria. En daarvoor dus ook de woorden die hij ook mag spreken tot Zacharias met betrekking tot de geboorte van Johannes de Doper. En nu dus hier in Daniël 9 is het Gabriël die in feite weer over hetzelfde onderwerp spreekt. Over diegene die komen zal, de zoon van David. Maar hier dan in Daniël 9 zien wij dat deze Gabriël niet alleen dat opnieuw mag proclameren, of zich eigenlijk voor het eerst mag proclameren, want hij mag het dan later in het Nieuwe Testament aan Maria proclameren, maar dat hij hier vervolgens ook een tijdsrekening geeft wanneer de komst van die Messias zou zijn. Een berekening die heel, zo zullen we met elkaar gaan zien, heel duidelijk en heel helder ook navorsbaar is, narekenbaar is. Het is helemaal geen ingewikkelde berekening, het is geen abacadabra wat we hier vinden, maar het is echt een berekening die in feite heel duidelijk is na te gaan in de geschiedenis. En inderdaad moet je dan ook tot de ontdekking komen dat het moment waarop de Heer Jezus, maar daar gaan we straks nog over spreken, of misschien nog wel de volgende week, maar even kijken hoe ver we komen, dan ook inderdaad dat moment is waarop, die dus in overeenstemming is met de berekening die we hier vinden in Daniël 9 vanaf vers 24. En dan gaat het dus over 70 weken. Kijk je maar, vers 24. 24 of 70 weken zijn bepaald over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligs te zalven. 70 weken. Nou, zult u zeggen, 70 weken, nou, dat is niet zo'n hele lange periode. 70 keer 7 is 490 weken. Nou, maar het mag duidelijk zijn dat het hier niet gaat om weken, maar dat het hier gaat, en daarom spreken we ook altijd, als we het spreken over Daniël 9, over de 70 jaarweken. Dan zou je zeggen, ja, maar dan doe je de schrift wel geweld, hè? Want dat staat er niet. Nou, dat is nog maar de vraag. Letterlijk staat er vanuit het Hebreeuws 70 zevens. En dat hoeven dus niet noodzakelijk dus periode van dagen te zijn. 70 zevens kunnen dus ook heel goed periodes van jaren zijn. En ja, om tot een geëigende conclusie te komen, moet je natuurlijk schrift met schrift vergelijken. En dan zal je al gauw tot de ontdekking komen dat het hier ook inderdaad om 70 periodes of 70 keer 7 jaar moet gaan. Want, broeders en zusters, om maar één voorbeeld te noemen, de laatste jarenweek, de 70ste jaarweek, die is die laatste periode van 7 jaar, wat ik dus geloof dat jaar is, wordt elders in de Bijbel aangeduid, in bijvoorbeeld Openbaring 11 vers 2, door 42 maanden. Nou, dat klopt. En dan vervolgens in Openbaring 11 vers 3 en in Openbaring 12 vers 6, nee, zeg ik het eigenlijk niet goed, die laatste helft van die laatste jaarweek, ik moet het wel goed zeggen, wordt aangeduid door 42 maanden. En in Openbaring 11 vers 3, in Openbaring 12 vers 6, wordt daar gesproken over 1260 dagen. Dan gaat het dus over die laatste helft van die laatste jaarweek. Overigens ook de periode waar de meeste profetieën uiteindelijk ook naar verwijzen. Want vooral ook, misschien dat we daar later nog wel eens op terug kunnen komen, als je het boek Openbaring leest, dan zul je zien dat die profetie die we in het laatste Bijbelboek ontvangen, dat die profetie veelal betrekking heeft op die laatste helft van die laatste 7 jaar. Dus die periode van 3,5 jaar. Dat is ook de periode die we in de Bijbels telkens weer tegenkomen, bijvoorbeeld ook in Matteüs 24, als de tijd van benauwdheid. Jeremia spreekt over de tijd van Jacobs benauwdheid. En het is opvallend eigenlijk dat heel veel profetieën dus in feite gaan over een relatief korte tijd van 3,5 jaar. Ja, belangrijk dus. Vervolgens mag het ook duidelijk zijn dat het ook jaren moeten zijn, want de eerste periode dus die eerste jaarweek, dus 7 keer 7 jaar, dat is een periode van 49 jaar. En dat is dan, dat is de tijd, daar komen we straks nog over te spreken, waarop Jeruzalem zal worden herbouwd. Nou, het mag duidelijk zijn dat Jeruzalem nooit herbouwd kan zijn in 7 weken. Maar dat dus Jeruzalem inderdaad gebouwd of herbouwd is geweest in een veel langere periode. Namelijk 7 keer 7, dat is dus 49 jaar. Wel nu, 6 belangrijke dingen die we net al even met elkaar hebben gezien in vers 24. En daar lezen we dus. Vers 24, 7 weken, 70 weken zijn bepaald over uw volk, uw heilige stad. Daar gaat het dus om, dat is dus het thema. Over uw volk, over uw heilige stad. Belangrijk, daar gaat het om. Het gaat niet even om de gemeente. Daar gaat het hier niet om. Gemeente is een verborgenheid. Het gaat hier dus om een volk en een stad. En de heilige stad, het mag duidelijk zijn, dat is ja, geen andere stad dan Jeruzalem. En uw volk, ja, het volk van Daniël, ja, kan niet anders zijn dan het Joodse volk. En dan worden er 6 belangrijke dingen genoemd om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid te brengen. De eerste 4 hebben dus te maken met de zonde. 4 dingen die opgezond worden, die dus in die 70 jaarweken zullen plaatsvinden. De overtreding zal worden voleindigd, de zonde zal worden afgesloten, de ongerechtigheid zal worden verzoend. We zullen straks ook zien hoe die ongerechtigheid verzoend zal worden, namelijk ja, door de gezalfde die komen wel, die vernietigd wordt terwijl er niets tegen hem is. Zo zullen we later met elkaar lezen. Door de Heer Jezus Christus. Hij is die gezalfde, hij is gekomen, wat we net al even hebben gezien, die de zonden van zijn volk in zijn lichaam op het hout heeft gebracht. Niet alleen van zijn volk, maar ook van u en van mij. Hij is degene die de overtreding zal voleindigen, die in staat zal zijn, de enige, om die zonden ook af te sluiten, om die ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid te brengen. En u begrijpt dan ook hoe prachtig dat weer aansluit bij het gebed van Daniël, want waar bad Daniël voor? Wel, Daniël, hij bad eigenlijk, kun je beter zeggen, hij deed belijdenis van zonde. Dat was wat Daniël vooral in zijn gebed bezig hield. De zonden van zijn volk. Wij hebben gezondigd. Wij hebben de wet van Mozes overtreden. Wij zijn ongehoorzaam geweest. En wat een geweldige troost is het dan, dat Daniël hier dan mag horen, dat wat de Heere gaat doen, is dus een einde maken aan die ongerechtigheid. Die ongerechtigheid die verzoend wordt. Een verzoening vindt altijd plaats op grond van bloedstorting. Zonder bloedstorting, zegt de Hebreeën schrijver, is er geen verzoening mogelijk. Prachtig. Alles wijst op de Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Dus laten we vooral ook dat ook altijd vasthouden als we bezig zijn met de Bijbel. Dat we altijd onze ogen gericht houden op de Heer Jezus Christus. Het zijn de profeten, zegt Petrus ook, die door de geest van Christus getuigenis hebben gegeven van al het lijden dat over Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Het gaat altijd om hem. Hij is ook degene die dan ook die eeuwige gerechtigheid zal brengen. Het 5e wat we lezen is om gezicht en profeet te bezegelen. Gezicht en profeet worden bezegeld. En dat wil dus zeggen, broeders en zusters, dat die gezicht en die profeten die Daniël ontvangt met betrekking tot de toekomst bezegeld zullen worden, ook in de zin dat ze ook in vervulling zullen gaan. In die hele tijdspanne van die 70 jaarweken zullen dus al die profetieën, al die visioenen die Daniël ontvangen heeft, die gezichten die hij gekregen heeft, zullen dus in die 70 keer 7 jaar allemaal in vervulling gaan. En dan lezen we vervolgens, dat is het 6e punt, dat in die 70 jaarweken zal plaatsvinden, vers 24 zijn we nog steeds bezig, en iets allerheiligst te zelf, iets allerheiligst. Als ik denk aan iets allerheiligst, dan denk ik aan de tempel. Want in de tempel is iets allerheiligst. Je hebt de voorop, je hebt het heilige en je hebt het heilige der heiligen. Dat is het allerheiligst. Trouwens, de Statenvertaling, als je de Statenvertaling leest, wordt het al veel duidelijker. Want er staat ook de heiligheid der heiligheden zal straks gezalfd worden. Want bedenk wel dat dus die tempel was verontreinigd. Je kunt dat lezen in hoofdstuk 8, vers 13 en 14. Die tempel was, of zal ook in de toekomst nog worden verontreinigd. Kijk je maar even mee in Daniël 8, vers 13 en 14. Daar lezen we: en toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zeide tot degene die gesproken had: hoe lang zal dit gezicht gelden? Het dagelijks offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven, ziet u, daar heb je het, van het heiligdom en het vertrappen van de Heer. En hij zeide tot mij: 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. En dan hebben we het dus over die laatste periode van die 70ste jaarweek, waar inderdaad straks dat heiligdom weer in rechten hersteld zal worden. Dat die heiligheid, de heiligheden, zal dus straks gezalfd worden. Dat zal tot vernieuwing komen, dat zal gereinigd worden. En dan breng ik u even in herinnering, ik hoop niet dat ik het u al te moeilijk maak, maar dat geloof ik niet, want u bent wel bekend met het profetische woord, dat Ezechiël vanaf hoofdstuk 40 spreekt over de tempel. De tempel in het Messiaanse Rijk, die weer herbouwd zal worden. En de tempeldienst die dan ook weer zal gaan aanvangen en een belangrijke rol zal spelen in dat Messiaanse Rijk. Er zijn gelovigen die denken dat dat niet waar kan zijn, want alles heeft zich toch vervuld in de Heer Jezus Christus, in zijn volbrachte werk op het kruishout van Golgotha. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is inderdaad waar. Of zou je kunnen zeggen, dat is gewoon waar. Maar zoals wij terugblikken door de tekenen van brood en wijn, het avondmaal, blikken we terug op iets waarvan we mogen weten dat het vervuld is. De Heer Jezus Christus heeft zijn bloed gestort, heeft zijn lichaam gegeven tot verzoening en van al onze zonden en al onze ongerechtigheden. Maar tegelijkertijd, dus wij blikken terug, hoewel we tegelijkertijd denk ik ook met het avondmaal ook weer vooruit blikken, want Paulus zegt, zo verkondigt gij de dood des Heren. Ja, mooi hè, totdat hij komt, ziet u, het is een terugblik en het is een vooruitblikken. Prachtig, en trouwens de Heer Jezus zegt ook zelf dat hij niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het vervuld is in het koninkrijk zijns vaders. Dus er is inderdaad een terugblikken en tegelijkertijd ook een vooruitblikken. Ik denk dus dat de tempel die straks in Ezechiël weer herbouwd zal worden, of volgens Ezechiël herbouwd zal worden in dat nieuwe Messiaanse Rijk, dat dat dus wel ook een stukje zichtbaar onderricht zal zijn over datgene wat in feite dus in Christus is vervuld. Dat zijn objectlessen, zoals we het ook al noemen. Dat zal maakt zichtbaar van datgene wat er dus in feite, en dat zal een belangrijk onderwijs zijn in die tempel. Maar goed, dat is even terzijde met betrekking dus dat het allerheiligste dat gezalfd zal worden. Het heiligheid der heiligheden. En dan lezen we in vers 25, we hebben nog 5 minuten, even kijken hoe ver we komen. Dan staat er in vers 25, weet dan en versta vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken en 62 weken. Let u wel op, dan gaat hij dus over 2 periodes. Een periode van 7 weken, die gevolgd wordt door een periode van 62 weken. Dat zijn bij elkaar 69 weken. Dan praten we wel over weken, maar denk dan vooral ook over jaarweken. Dus periode van 7 jaar. Wel, de eerste periode, de eerste 7 weken, dat zal dus de tijd zijn waarop dus Jeruzalem hersteld zal worden. Weet dan en versta vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen, te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde. En dus de eerste periode zijn 7 weken. 7 dus keer 7 jaar is dus 49 jaar. Belangrijk is hier nog even erop te letten dat er staat vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen. De stad. Kunt u het nog volgen? En dat lezen we in Nehemia 2 vers 5. Zullen we dat nog even met elkaar opzoeken? Daar gaat dat woord uit om Jeruzalem te herstellen. Nehemia 2. Ja, we hebben wat aangehaald, hè? 70 jaar weken. Hard werk hoor vanmiddag. Ja, ik weet Nehemia. Nehemia, Esdra, Nehemia, Esther, Job, weet je wel? Ja, Oude Testament. Nehemia 2. Ja. Hé, we hebben hem. Nou, kijk eens aan. Nehemia 2, lezen we even vanaf vers 1. In de maand Nisan, dat is de maand, we denken altijd, van het Pesach, Paaslam, de maand waarop Israël dus ook verlost werd uit Egypte. Opmerkelijk dat deze maand dus hier weer terugkomt, want hier gaat het ook over een verlossing, maar dan wel niet uit Egypte, maar een veel grotere verlossing die de Heer geeft en een herstel, namelijk een herstel van de stad Jeruzalem. In de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artaxasta, en nou zeg ik er even bij, dat is naar mijn overtuiging dezelfde als die we dus tegenkomen in het boek Esther onder de naam, ja, de naam, het is niet de naam, het is een titel, Ahasveros. Ja? Hier komen we hem tegen als Artaxasta. Toen er wijn voor hem gereed stond, hief ik de wijn op en reikte die de koning toe. Neem ja. Nu was ik nooit treurig geweest in zijn tegenwoordigheid. Dat werd geacht ook niet te gebeuren, dat je treurig was in de tegenwoordigheid, in de aanwezigheid van de koning. De koning zeide tot mij, waarom staat uw gezicht zo somber, hoewel gij niet ziek zijt? Nehemia, dit kan niet anders dan hartzeer zijn. En toen werd ik ten zeerste bevreesd en zeide tot de koning leve in eeuwigheid. Hoe zou mijn gezicht niet somber staan, daar de stad, de plaats waar de graven mijn vaderen zijn, verwoest is en haar poorten door vuur verteerd zijn? Dat was de verdriet dat Nehemia met zich meetorste. Denken we in dit verband ook aan, is het niet Psalm 137, waar we ook het verdriet dan ook verwoord vinden. Hè? Is het Psalm 137? Ja, aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij als wij Sion gedachten. Aan de wilgen al daar hingen wij onze citers, want daar begeerde zij die ons gevangen hielden van ons een lied. Zij die ons mishandelde, vreugdebetoon. En dan vers 4, hoe zouden wij des Heren lied zingen op vreemde grot, indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mij mijn rechterhand. Mijn tong kleven aan mijn verhemelte, als ik u niet gedenk, als ik Jeruzalem niet verhef, boven mijn hoogste vreugde. Psalm 137. En eigenlijk zien we diezelfde verdriet hier nu door Nehemia vertolkt. Nehemia die hier dan ook zegt dat hij verdriet heeft over het feit dat de stad is verwoest. De plaats waar de graven zijn vaderen zijn. Ook zo belangrijk bij het Joodse volk, de graven. Graven der vaderen die altijd zo'n belangrijke rol spelen. En dan zegt Artaxasta, wat is dan uw verzoek? En toen bad ik tot de God des hemels en ik zeide tot de koning, dat gij, indien het de koning goed dunkt en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda, naar de stad van de graven mijner vaderen, om haar te herbouwen. Ziet u, het gaat om de herbouw van de stad Jeruzalem. En nu staat er iets heel moois in vers 6. Dat is me eigenlijk nog maar kort geleden eigenlijk opgevallen. Toen de koning zeide tot mij, terwijl zijn gemalin naast hem zat. Dat is een belangrijke toevoeging. Ja, natuurlijk, waarom is het een belangrijke toevoeging? Ja, natuurlijk, het gaat hier om Esther. En natuurlijk was Esther hierbij betrokken. Natuurlijk was dit niet alleen het gebed van Nehemia, maar was ook het gebed van Esther. De gemalin zat naast haar, belangrijk. Belangrijk detail. Ziet u? En dan zegt hij, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult gij terugtrekken, enzovoort, enzovoort. En dan blijkt dus dat het Artaxasta is die dus dan toestemming geeft om inderdaad, en eigenlijk Nehemia 2, dat ook het moment is waarop dus dat woord des Heren uitgaat om Jeruzalem te herbouwen. Even, en daarmee sluiten we dan af, even een onderscheid tussen Esra en Nehemia. In Esra, daar is het de koning Kores, weet je wel, ook een prachtige profetie, die toestemming geeft voor de herbouw van de tempel. Weet je wel? Het is Kores, zo lezen we in Esra 1 vers 2, zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, de God des hemels, mij gegeven en hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Daar gaat het over het huis, over de tempel. Ziet u? En mooi, even als we het daar toch hebben over profetie, Kores. Wat moet Kores, zijn mond zijn opengevallen toen hij dus wellicht door de Joden werd geconfronteerd met de profetie in Jesaja 45 vers 1. En dan praten we dus over een tijdspanne, dacht ik, van zo'n ruim 200 jaar. In Jesaja 45, daar lezen we: zo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik gevatte om de volken voor hem neer te werpen, de lendenen van koningen ontgort, om de deuren voor hem te openen en geen poort blijft gesloten. Tot zijn gezalfde Kores. Kores was er nog helemaal niet. Kores moest nog geboren worden. En wat moet het voor deze Persische koning, deze heidense koning, toch geweest zijn toen hij ongetwijfeld die profetie van Jesaja 45 gelezen heeft en daar tot ontdekking kwam: daar ben ik. Ruim 200 jaar voor mijn geboorte heeft de profeet al over mij gesproken. En heeft de Heer eigenlijk al mij bedoeld om inderdaad die Kores te zijn die inderdaad de toestemming geeft om, dat niet alleen maar ook in staat stelt, zelfs ook geldelijke middelen in staat geeft om dat huis te bouwen in Jeruzalem. Geweldig hoe dus inderdaad, dat komen we steeds ook in Daniël ook tegen, de God des hemels, die het lijkt wel verborgen is, maar inderdaad in de hemel de regie in de handen houdt. En alles in vervulling laat gaan zoals hij het gesproken heeft. Om gezicht en profeet te verzegelen, om dat alles in vervulling te doen laten gaan. Wel nu, dat is nog heel even het onderscheid, dus tussen Esdra en Nehemia. Esdra, dan gaat het dus met name over de herbouw van de tempel. Nehemia, dan gaat het over wat we lezen in Daniël 9, namelijk over de herbouw van Jeruzalem, de stad, en alles wat daarmee samenhangt. En inderdaad moeten we constateren dat die herbouw heeft plaatsgevonden in een periode van 49 jaar, 7 keer 7. Wat dan gevolgd wordt door de 62 weken. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. Want we hebben nog twee periodes te gaan. Namelijk de periode van die daarop volgt, dus de 62 weken. 7 en 62, dat maakt de 69 weken. En dan hebben we dus nog één jaarweek te gaan. Namelijk de 70ste jaarweek. En dan zullen we volgende week ook even stilstaan bij de vraag: waarom sluit nou die 70ste jaar niet aan bij de 69ste? Wat zit daar? Wat is daar? Dat daar inderdaad een gap zit, een tijdspanne tussen ligt. Maar daar hopen we dan de volgende keer met elkaar verder op in te gaan.